gezellig met z'n allen zo rond de kerstboom. En het thema wat ik vanmorgen met jullie wil bespreken is van slaaf naar bevrijder. En ik ben eigenlijk een beetje op een wonderlijke manier op dat thema gekomen. Ik was in de bibliotheek en daar zag ik een blad liggen. En eigenlijk lees ik dat bijna nooit. Eerlijk gezegd, het was voor mij de eerste keer dat ik in Vrij Nederland las. En let op de titel, Vrij Nederland. Van slaaf tot bevrijder. En daar las ik een paar artikelen, onder andere van deze jonge vrouw. Julia Jansen. Wij zijn slaven van de data-industrie. En nou, dus die kop, die trok mijn aandacht. Wij zijn slaven van de data-industrie. En verderop in dat blad las ik een artikel van, was een recensie van een boek dat opnieuw was vertaald. En het boek is geschreven door Herbert Marcuse. En hij is een Duits-Joodse filosoof en hij is gevlucht naar Amerika. Hij is gevlucht voor het schrikbewind van Hitler, dus voor de Tweede Wereldoorlog. En hij kwam in het vrije Amerika en hij zag in dat vrije land dat het ook eigenlijk niet vrij was. En hij is een van de meest invloedrijkste personen geweest van de protestbeweging van de jaren 60. En hij schreef, en dat staat op de volgende dia, en wij krijgen valse verlangens aangepraat, kwijnen weg in comfort en gemak en zijn daarom niet vrij. Wij denken dat we het goede leven leiden, maar ons bestaan wordt beperkt tot werken en consumeren. En hij zei eigenlijk van waarom komen we niet in opstand tegen dit opwekken van valse verlangens en behoeften, die het opwekken van allerlei behoeften, en dat vroeg hij zich af. En zijn antwoord was, wij denken vrij en gelukkig te zijn, terwijl we in werkelijkheid worden uitgebuit. De rijken worden rijker en de armen worden armer. En waarom raakte dit artikel mij? Nou, ik denk dat we op een bepaalde manier allemaal worden meegezogen in een systeem van productie en van consumptie. En bijvoorbeeld, als ik iets koop, dan denk ik, nou ja, leuk, maar heb ik dit eigenlijk wel nodig? Hè? Waarom koop ik dit eigenlijk? Misschien heb je dat ook wel eens gedacht. En we hebben steeds meer spullen en apparaten. Apparaten die ons tijd besparen, maar toch hebben we het steeds drukker. Terwijl we allemaal apparaten hebben die onze moeders en onze oma's niet hadden. En dus allerlei tijdsbesparende apparaten en toch hebben we het steeds drukker. En door de komst van internet en apps en op onze smartphone is eigenlijk die beïnvloeding eigenlijk alleen nog maar intensiever geworden. Als, als je denkt van nou, ik heb er ook een hoor, dus ik praat dus niet als iemand die het allemaal beter weet, maar meer omdat het me juist aansprak. En eigenlijk legt het ook steeds meer beslag op onze vrije tijd. En we hebben eigenlijk steeds meer vrije tijd gekregen. Als je 3 of 4 generaties terugkijkt, dan werkte men, 3 generaties terug werkte iedereen nog op zaterdag bijvoorbeeld. En we hebben steeds meer vrije tijd. Maar toch, die kostbare tijd, die wordt als het ware ons onttrokken. En ook die kostbare tijd met onze dierbaren en de tijd met God. En door de enorme hoeveelheden data die die techbedrijven van ons verzamelen, sturen ze door middel van de algoritmes en dus ons denken en ons handelen eigenlijk nog op een intensievere manier beïnvloeden ze ons dan zeg maar de reclame in de krant, hè, en op de tv hadden we dat alleen En nu als je, nou ja, als je eventjes op je telefoon kijkt en je hebt net met met iemand over vakantie op Tenerife gesproken, dan komt er in één keer een reclame over een aanbiedingje voor een vakantie in Tenerife. Dus we worden beïnvloed daardoor. En waarom gebeurt dat? Nou, dat is allemaal vanwege geld. Want elke keer als wij klikken op die telefoon, dan zijn er mensen ergens ver weg die heel veel centjes verdienen daaraan. Dus massa is kassa. Dus nou, die vraag die hield mij bezig. Als die Marcuse in de jaren 60 al dat zei, hoeveel te meer is dat nu zo? Dat wij door de macht van het geld, de invloed daarvan, worden beïnvloed. En dus toen die vraag hield mij bezig van hoe kunnen wij als mensen in deze tijd vrij zijn? Als jonge mensen, als oudere mensen, hoe kunnen wij nog vrij zijn? En ja, dan kan je zeggen, ja, Joost, je bent christen en je weet het. Hij die de zoon bevrijdt, is waarlijk vrij. Tada, het antwoord. Maar ja, hoe doe je dat? Hoe breng je dat in de praktijk? Dus ik ben op zoek gegaan in de Bijbel naar een antwoord. Maar ik was op zoek eigenlijk naar een heel verhaal, een voorbeeld. Dus niet alleen maar één tekst die je overal op kan plakken. Zo van oké, dit is het antwoord. Maar een verhaal. En je kan ook zeggen, ja, staat in de Bijbel, word niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar ja, hoe doe je dat dan? Betekent dat dan dat je dus geen mobiel meer moet nemen? Of betekent dat je zegt van, nou, ik gooi mijn internetabonnement eruit? Ja, hoe doe je dat? Ja, als ik geen internet meer heb, dan kan ik thuis niet meer werken. En als je zegt van nou, ik stop met WhatsApp, want mijn tijd wordt opgebruikt door WhatsApp berichten. En dan krijg ik geen berichten meer van mijn kinderen of van gemeenteleden. Dus ik was aan het zoeken en aan het denken, maar ik kon eigenlijk niet een Bijbelgedeelte vinden met antwoorden op die vraag, hoe kan ik als mens in deze tijd leven in vrijheid? En hoe kan ik meehelpen om anderen te helpen meer in die vrijheid te komen? En toen waren Marjolein en ik het huis van onze moeder aan het opruimen. En toen zei Marjolein van, dit is het Bijbeltje van papa, wil jij het hebben? Dus toen heb ik dat meegenomen. En dus toen ik aan het nadenken was van, welk Bijbelgedeelte gaat nou het antwoord geven op die vraag? Toen was ik hierin aan het bladeren. En toen vond ik daarin een heel klein briefje. En die staat daar ook op. Kijk, daar. Ik denk dat ik het handschrift van mijn vader heb gekregen. Want het is niet zo goed te lezen. Net heb ik ook. En dus toen dacht ik, nou, ik ga gewoon die vers eens lezen. Misschien vind ik daar het antwoord. Hè. En dus er bovenaan stond, ik dacht iets van Amos 16. Toen dacht ik, nou, Amos heeft volgens mij geen 16 hoofdstukken. Dus toen zei ik tegen Nettie, tegen mijn vrouw, van, kan jij het misschien lezen? En nou, toen was het dus, bleek dat er stond Handelingen. Handelingen 16. Dus daar gaan we met elkaar uit lezen. Handelingen 16. En Handelingen 16. Vers 16 beginnen we mee. Nou, het is best een gedeelte. Dus we gaan er even goed voor zitten. Nou waren wij in Israël in oktober. 7 oktober waren we er ook. En toen waren we in een messiaanse gemeente. En daar duurde de dienst 3,5 uur. Ik ga dat niet doen, 3,5 uur, daar gaan we er niet van maken. Maar er werd heel veel uit de Bijbel gelezen. Dus daar heb ik weer van geleerd van, hey, misschien is het goed om wat meer uit de Bijbel te lezen met elkaar. Een andere keer, toen we weer op weg waren naar de gebedsdienst, kwamen we een jonge slavin tegen die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars. En terwijl ze achter Paulus en ons aanliep, schreeuwde ze aan één stuk door: deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God en verkondigen u hoe u gered kunt worden. En dat ging verschillende dagen zo door. Toen Paulus er genoeg van kreeg, draaide hij zich om en zei tegen de geest: ik beveel je in de naam van Jezus Christus, verlaat haar. En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg. En toen haar eigenaars merkten dat ze hun bron van inkomsten kwijt waren, grepen zij Paulus en Silas vast en sleurden hen naar het marktplein, waar ze hen voorleiden aan de stadsbestuurders. Ze zeiden: deze mensen brengen onze stad in rep en roer. Het zijn Joden die een levenswijze verkondigen waarmee wij als Romeinen niet mogen instemmen en die we niet in praktijk mogen brengen. Ook de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren en bevel gaven hen met stokslagen te straffen. Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden zij opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenisbewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde. Alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. De gevangenbewaarder schrok wakker. En toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep hem luidkeels toe: doe u zelf niets aan. We zijn immers nog allemaal hier. De bewaarder vroeg om een fakkel en rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. En hij bracht hen naar buiten en vroeg: heren, wat moet ik doen om gered te worden? En zij antwoordden: geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten. En ze verkondigden de boodschap van de Heer aan hem en aan iedereen die bij hem woonde. Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee en maakte hun wonden schoon. Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. Hij bracht hen naar zijn woning en zette hun daar een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat zij nu in God geloofden. Wat zijn nu de lessen die wij in deze tijd kunnen trekken uit het oude verhaal van Paulus? Nou, laten we eens beginnen met na te denken over deze jonge vrouw. Nou, je ziet eigenlijk dat daar drie aspecten van slavernij speelden in haar leven. Ten eerste, zij had geen regie over haar eigen leven. Je hebt geen regie over je eigen leven als je slaaf bent of tot slaaf gemaakt, zeggen we tegenwoordig. Je kunt geen eigen keuzes maken. Die worden voor je genomen. Je bent niet vrij. Voor elke beslissing moet je goedkeuring vragen aan je eigenaar. Dus geen eigen regie. De tweede is een economische vorm van slavernij. He, dus je werkt, maar de opbrengst gaat naar een ander. En je werkt en je eigenaar profiteert voor de volle 100% van datgene wat jij doet. Van jouw werk, van jouw inzet. En het derde aspect is, zij was ook geestelijk een slaaf. Zij was een geest van slavernij, beheerste haar. En dat aspect van slavernij is misschien nog wel erger dan die eerste twee aspecten. En deze geest die beïnvloedde haar denken. En die nam als het ware haar denken en haar spreken over. De macht over haar denken en over haar spreken was zij kwijt. En zij kreeg gedachten over wat er met andere mensen ging gebeuren. En zij sprak die dingen tegen mensen die ze uit zichzelf nooit zou zeggen. Dus zij leed onder dubbele slavernij. De waarzeggende geest en de slaveneigenaren. Meervoudig slachtoffer van slavernij. Wat verschrikkelijk. Ja, dat is heel erg. Maar wat heeft dat ons te zeggen? Wat moet ik daarmee? In Nederland kennen we gelukkig geen slavernij. Dat is 150 jaar geleden afgeschaft. Dat hebben we herdacht van de zomer. Maar volgens die moderne profeten uit Vrij Nederland zijn wij ook slaven. De Marcuse, die Duits-Joodse filosoof, die noemde ons gewone burgers slaven van het kapitalisme. Overdag hard werken en daarna consumeren. We worden aangezet, verleid om van alles te kopen. Eerst vroeger alleen via de krant. En daarna ook nu als we gewoon op ons telefoon zitten. En laten we ons nooit verleiden om dingen te kopen of om dingen te denken. Dat zijn vragen. En een andere Amerikaanse filosoof, hij werkt hier in Twente op de universiteit, Nolan Gertz, die zegt, wij weten dat schermen, en bedoelt hij dus deze schermen, dus niet het schermen met een zwaard, de schermen van de tv en van de telefoon en van je laptop en van je tablet, onze tijd, wij weten dat schermen onze tijd, gedachten en gevoelens in beslag nemen. We zijn ons bewust van die zombificerende effecten ervan. En ze maken ons als het ware een zombie. Maar toch blijven we gewoon doorkijken. We weten dat het een vlucht is uit de realiteit. Ik weet niet of bij jou dat wel eens gebeurt, dat als je een tijdje naar een scherm hebt gekeken, maakt niet uit wat voor scherm, dat je dan daarna eigenlijk helemaal geen goed gevoel hebt. Dat je eigenlijk een soort leeg gevoel hebt. En dan denk je van nou, dan heb je geen echte voldoening als je daar naar hebt zitten kijken. Maar toch zetten wij dat scherm steeds weer aan. Is dat misschien een vorm van slavernij van onze tijd? Nou, het artikel dat eindigt, en dat artikel van Nolan Gertz, die eindigt met: waarschijnlijk is het doen van zelfonderzoek het ontdekken hoe wij onszelf kunnen verhouden tot een wereld die ons langs allerlei kanten een bepaalde richting probeert te duwen, de kortste route naar het heroveren van onze vrijheid. Zelfonderzoek is de kortste route naar het heroveren van onze vrijheid. Hé, dat lijkt me wel een soort Bijbelse verzen. Bijzonder dat ik dat ook las in Vrij Nederland. Bevrijding begint bij bewustwording. Dus terug naar dat Bijbelgedeelte. Wat was de kortste route naar vrijheid van deze slavin? Nou, dat lezen we in vers 17. En Paulus, die sprak een woord van bevrijding. Die sprak hem in de naam van Jezus, verlaat haar. En op datzelfde moment ging die geest uit haar weg. Maar waarom verkondigde die boze geest de waarheid eigenlijk? Want die boze geest die zei, die sprak de waarheid. Die verdraaide het niet, maar die sprak de waarheid. En waarom werd Paulus dan eigenlijk daar boos op? Want ze sprak toch de waarheid. Ze zei, deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God. En ze verkondigen hoe u gered kunt worden. Bijzonder is dat. Dat je slavin bent. Terwijl je in slavernij leeft. Kan je dus ook dingen zeggen. Alleen, waarom werd Paulus dan hier boos om? Omdat de duivel en zijn handlangers, die weten wel wie de dienaren van God zijn. En zij kennen het evangelie. En waarom werd Paulus dan boos? Omdat hij niet langer de woorden kon accepteren, omdat het anders leek dat er een verband was tussen het evangelie en het werk van boodschappers van de boze. Dus waarheid en leugen, vrijheid en slavernij kan niet samengaan. Maar er staat niets in de Bijbel over hoe deze vrouw zich gevoeld moet hebben, maar ik denk dat zij zich enorm bevrijd heeft gevoeld. Dat niet langer die waarzeggende geest haar beïnvloedde, haar denken en haar spreken beïnvloedde. Hebben wij dat misschien als persoonlijk ervaren? Om bevrijd te worden van een bepaalde satanische, demonische beïnvloeding. Sommige mensen hebben dat misschien heel radicaal ervaren. Heel concreet. En anderen misschien weer op een andere manier. En Jezus is de bevrijder van welke gebondenheid of welke verslaving dan ook.
Amen.
En misschien denk je van, ja, ik ben ook wel op een bepaalde manier ergens aan verslaafd. Misschien niet zoals de slavin in dit voorbeeld. Maar misschien is er iets wat je, waar je los van wil komen, wat je wil veranderen in je leven, wat, waar je zegt van, ik ervaar een bepaalde leegte. Ik heb daar misschien minder de regie over. Dan nodig ik je uit om samen dat bij de Heer te brengen. En dat begint bij bewustwording, begint bevrijding. En samen mogen we dat bij de Heer brengen. Dus ga dan, als het nu raakt, of het maakt iets in je los, laat dan voor je bidden. Vandaag kan de weg naar een stuk vrijheid daarover beginnen. Dit voorbeeld, dit verhaal staat eigenlijk vol met contrasten. De bevrijding van de slavin bracht Paulus en Silas in gevangenschap. En mensen in de vrijheid zetten is toch iets goeds, zou je zeggen. Maar als je mensen in hun portemonnee raakt, zoals dit gebeurde bij deze eigenaars, die merkten, vers 19, dat hun bron van inkomsten, dat ze die kwijt waren, toen grepen ze Paulus en Silas en sleurden hen naar het marktplein. Vind ik ook wel een mooi woord in dit verhaal. Het marktplein. Als slavernij wordt ontmaskerd en mensen in hun portemonnee raakt, dan maak je mensen kwaad. Over je geloof praten is prima. zolang alles maar bij hetzelfde blijft. Maar als het geld gaat kosten, dan is het foute boel. Als onderdrukking en onrecht aan het licht wordt gebracht, dan breekt de hel los. En dat gold niet alleen toen, maar dat geldt ook vandaag. En als wij willen gaan leven in Gods vrijheid en een overeenstemming met het bevrijdende evangelie, dan moeten wij rekening houden met tegenstand en strijd. En als je mensen om je heen wijst op patronen van slavernij in hun leven, dan maak je niet altijd vrienden. Want je kunt ook een slaaf zijn van je werk. Of een slaaf van angst. Als je niet meedoet met pesten in de klas, maar het opneemt voor degene die gepest wordt, dan ben je niet zo populair meer. En dan kan je ook uitgelachen worden. Of als je voor iemand die in de straat bij je woont, die altijd benadeeld wordt, als je daarvoor opkomt, als je opkomt voor onrecht, als je niet meedoet met geroddel, maar als je het aan de kaak stelt, dan kan je dus tegenstand verwachten. En misschien ervaar je ook vormen van slavernij, misschien in je werk, of goedkeuring van mensen, of onvrijheid door zorgen en door angst. Misschien voel je je zelfs gevangen in relaties. We zitten allemaal wel eens ergens aan vast. En dan denk ik dat we verlangen naar meer vrijheid, naar overwinning over die patronen van onvrijheid. En ik geloof dat de Heer ons sleutels geeft in dit Bijbelgedeelte. Laten we kijken wat we nog meer kunnen leren. Want toen Paulus en Silas met hun zere ruggen van de stok slaan, helemaal onderin de gevangenis in het donker en met hun voeten in het blok zaten, begonnen zij te bidden en God te aanbidden. Dus als je te midden van onderdrukkende omstandigheden toch God kan prijzen, dan ben je eigenlijk een vrij mens. Paulus en Silas die zaten in de gevangenis met helemaal vast. Maar toch waren zij vrije mensen. Want zij konden God prijzen. Zij konden. En het schriftgedeelte, want Paulus die was een schriftgeleerde geweest. Dus die kende de hele Tora uit zijn hoofd. Maar door dat nieuwe geloof in Jezus. En hij had dat geloof zelfs bestreden. Hij had de christenen vervolgd. En hij had mensen in de gevangenis gegooid. En nu zat hij in de gevangenis. Maar niet meer als een gevangene, maar als een vrij mens. En die vrijheid die kwam door de ontmoeting met Jezus. En het felle licht op de weg naar Damascus, die maakte hem blind, maar zijn geestelijke ogen werden geopend. Dus dat zijn allemaal van die contrasten. En Paulus die bekeerde zich van zijn ongeloof en zonde. Door de ontmoeting met Jezus werden zijn ogen geopend en hij aanvaarde Jezus als de Messias. Datgene wat hij eerst had bestreden, degene die hij met zijn hele hart en met alles wat in hem is, had ontkend, hij Jezus. Dat is een valse leraar. Maar door een ontmoeting met Jezus, de eerste stap naar vrijheid is bekering. Het erkennen, ik ben een zondaar, ik heb het fout, ik zie het verkeerd. Ik heb Jezus nodig. Dat brengt de vrijheid. En de tweede stap in gehoorzaamheid en in vrijheid is de opdracht die de Heer ons geeft om ons te laten dopen. De doop is niet zomaar een symbolische daad of een mooi ritueel. Nee, het is een zichtbare stap van gehoorzaamheid en met een geestelijke, onzichtbare uitwerking. Maar het kan zijn dat je tot geloof bent gekomen, dat je hebt laten dopen en dat je toch onvrijheid ervaart. Ik denk dat we dat allemaal wel eens ervaren. Dus daarom gaan we nog een keer terug naar Paulus en Silas in de gevangenis. En midden in de nacht baden zij en loofden zij de Heer. En misschien hebben ze wel Psalm 77 gezongen. En die woorden ervan hebben ze tegen hun eigen hart uitgesproken. En in Psalm 77 gaat het over dat God het volk Israël bevrijdt uit Egypte. En dat ze door de Rode Zee gaan. En door de donder van het water rolde eigenlijk dat, en de bliksem, en de aarde begon te schokken, en de zee, zo zou je dat kunnen vergelijken met de doortocht door de Rode Zee. En wij mogen ook terugkijken op de allergrootste uittocht die er bestaat, die Jezus heeft bewerkt. Hij bevrijdde ons niet alleen uit fysieke slavernij, zoals de Israëlieten uit Egypte, maar van de zonde en de dood. En zijn dood aan het kruis, dat model voor hoe God zijn weg van genade kiest langs iets wat vreselijk en wat op verlies lijkt. Dus God kiest vaak zijn weg langs iets wat op verlies lijkt. Net zoals het sterven van Jezus op het verlies leek. En als dat tot ons doordringt, dat God zijn weg van genade kiest langs iets wat op verlies lijkt. Als dat tot ons doordringt, dan kunnen wij op grond daarvan alles aan. En in dit Bijbelgedeelte zien we een sleutel die we mogen gebruiken in een tijd van strijd, als we ons niet vrij voelen. Maar hoe kunnen we dat praktisch maken? Nou, ten eerste kunnen we dat samen doen. Er is een enorme kracht als we samen God aanbidden. En als we met ons hart en met heel ons hart hem aanbidden. Tegen onze ziel en tegen onze, tegen ons lichaam zeggen, loof de Heere mijn ziel. Als je God aanbidt, tegen je eigen hart spreek je dan over de goedheid en de trouw van God. Maar hoe kunnen we dat toepassen? Nog iets praktischer. We kunnen dat ook privé. Tegenwoordig kan je natuurlijk op alle manieren, ook dankzij dit ding, overal God prijzen. Je zet even, gaat even naar YouTube en je zet een mooi lied op. Krijg je wel reclame tussendoor. Als je de gratis versie hebt. Maar hoe kan je dat toepassen? Gewoon elke dag. In je werk bijvoorbeeld. Als je werk een sleur wordt. Tim Keller heeft daar een heel goed boek over geschreven. Goed werk. Dat zou ik iedereen aanraden die aan het werk is. En als je zegt van nou, ik wil eigenlijk wat meer mijn werk gaan zien zoals door de bril van hoe God het ziet, dan zou ik dat aanraden. En hij schrijft één ding, wil ik citeren. Vakbekwaamheid is een vorm van liefde naar God en mensen. Je werk is ten diepste een daad van aanbidding van God die je geroepen heeft en toegerust heeft om dat werk te doen. Het maakt niet uit wat voor werk het is. Hij schrijft, je kunt de Heer prijzen door het schillen van een aardappel. Als je hem maar zo goed mogelijk schilt. Ik luisterde eens naar een interview naar de vrouw van minister Donner. En zij zei, ik heb uitgerekend hoe vaak ik de sokken van mijn man en kinderen heb gewassen en opgevouwen. Maar steeds herinner ik mijzelf eraan, alles wat je doet, doe het ter ere van God en tot zegen van je naaste. Nou, dat is een praktische manier om in je dagelijks leven datgene wat misschien een sleur lijkt, datgene wat je misschien ervaart als een last, om dat te gaan zien, ik ga het doen tot eer van God. Terug naar Paulus. Als laatste, terwijl zij God aan het prijzen waren, kwam daar die enorme aardbeving. En de deuren die sprongen open. En bij iedereen gingen de boeien los. Wauw, dat is een wie wil dat niet meemaken? Nou, moet je wel eerst in de gevangenis zitten, hè, natuurlijk. Maar wat leren we hiervan? Geestelijke vrijheid gaat vooraf aan fysieke vrijheid. En Paulus en Silas, zij zochten God in gebed en aanbidding. En dat ging vooraf aan de verandering van hun omstandigheden. De tweede wat we hiervan kunnen leren, is dat schokkende omstandigheden zijn vaak het pad van God naar vrijheid. In de Bijbel zien we dat keer op keer. We zien het in het leven van Jozef, van Mozes, van David en hier ook in het leven van Paulus en Silas. En de derde, als je geestelijk vrij bent, als je leeft vanuit geloof en door genade, dan kan je het bevrijdend evangelie doorgeven. Zelfs als je in de gevangenis zit. Je kunt je anderen de vrijheid in Christus doorgeven. Toen de gevangenisbewaarder zag dat alle deuren open waren, wilde hij in paniek zich van het leven beroven. En want hij had enorme verantwoordelijkheid gekregen. Hij moest Paulus en Silas bewaken. Maar Paulus kon hem op tijd overtuigen. Als je in de waarheid van Jezus leeft, dan hoef je niet te vluchten. Maar dan kan je mensen die het leven niet meer aankunnen, brengen bij degene die het leven geeft. En zij vielen, dus kan je voorstellen, hè, dat Paulus en Silas, die waren zijn gevangenen. En hij was de baas over hun. En hij gaat op de knieën voor hun. Bevend gaat hij, staat er, viel hij op de knieën voor Paulus en Silas. Dat is een bijzonder beeld. Een gevangen bewaarder aan de voeten van gevangenen. In het koninkrijk van God is alles precies andersom dan in het rijk van de wereld. De baas van de gevangenis vraagt: wat moet ik doen om gered te worden? Wat moet ik doen om bevrijd te worden? Hoe kan ik vrij worden? En als vrijgekochten van de Heer mogen wij mensen die nog in slavernij leven bevrijden in Jezus' naam. Ten slotte sluit ik af met een citaat van Max Lucado. En hij zegt: Jezus sprak over vrijheid, maar over een soort, ander soort vrijheid. De vrijheid van Jezus krijg je niet door macht, maar door onderwerping. Niet door kracht, maar door overgave. Niet door bezittingen, maar door open handen. God wil ons mondig maken. Hij wil ons volkomen vrijmaken. Hij wil een volk van zonen en niet van slaven. Hij wil dat we geregeerd worden door liefde en niet door wetten. Wij zijn bevrijd van de macht van de zonde en wetticisme. We hebben de vrijheid om te bidden en te aanbidden. De vrijheid om God lief te hebben. Wij zijn vergeven door de enige die ons kon veroordelen. Wij zijn werkelijk vrij. Amen. Laten we samen bidden. Dank u wel, Heer, voor uw woord. Dank u wel voor de waarheid die ons bevrijdt. De waarheid van uw liefde. De waarheid van uw genade. De waarheid van het evangelie. Dank u wel, Heer, dat u ons geroepen heeft om volledig in vrijheid te leven. En dank u dat we zo die vrijheid mogen ontvangen. Dat we daarin mogen groeien. Dat we mogen, als we onvrijheid ervaren, dat we bij u mogen komen en dat u een woord wil spreken over ons. Dank u wel, Heer, dat u ons ook wil gebruiken om woorden van vrijheid, van bevrijding te spreken over de mensen om ons heen. Heer, dank u wel dat we woorden van vrijheid in uw naam mogen spreken. Bevrijdende woorden in Jezus' naam. Help ons om dat te zien en help ons om vrijmoedig daarin te zijn. U heeft ons van slaven gemaakt tot bevrijders. We prijzen u daarvoor. U bent een goede God. We geven u alle dank en eer. In Jezus' naam. Amen.